Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door het woord heeft voortgebracht, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spiesrondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt, Psalm 35, vers 1. Schriftlezing vindt u vanavond in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 18, vers 1 tot en met vers 14. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 111, vers 5. En wij doen vervolgens op grond van de schriften met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. En wij doen dit met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En lezen wij nu eerst samen uit Gods woord, Lucas 18, vanaf vers 1. En Jezus zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, daar was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En daar was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hen haastiglijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat hij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal ter week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. De tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben. Lucas 18, vanaf vers 6 tot en met vers 8. Lucas 18, vanaf vers 6, en de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hen haastiglijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Tot zover. Wij stellen ons in een gemeenschappelijk gebed voor Gods heilig aangezicht om hem om zijn zegen in de bediening en toepassing van het woord te bidden. Ja, Heere, als wij vanavond door het woord gebracht worden in de binnenkamer, dan kan het toch niet anders dan wanneer wij het gebed ook van de gemeente beginnen met een gebed om ons te leren wat bidden is. Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden gelijk het betaamt. Wilt u dat, o Heere, ook schenken vanavond? Onderwijs vanuit uw woord, opdat we ook in de omgang met u de Heere toch ook op een eerbiedige, een gepaste, een bijbelse, maar ook een geestelijke wijze mogen spreken tot u in het gebed. Wat moet u daarvoor in de eerste plaats, Heere, zoveel dingen van ons afnemen? Juist de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar maakt dat toch ook duidelijk. Daar ontmoeten we toch twee bidders, Heere. Een man die het getroffen heeft met zichzelf en dat aan u komt vertellen in het gebed. Maar ook een man die getroffen werd in zijn hart en niet meer onder u uit kan komen. Ach, zou u die houding ook willen geven? Dat kunnen wij niet maken, Heere. Ook niet wanneer we niet vreemd zijn van het werk van uw geest. En door genade toch ook mochten leren bidden. Iedere keer weer opnieuw moet u ons brengen op de plaats waar een zondaar een bidder wordt voor u, uitgeledigd in zichzelf, maar juist daarom ook met een hart vol verwachting vanwege uw genadige ontferming. Zou u, Heer, in het bijzonder vanavond ons willen leiden in het woord? U weet, Heere, wie wij zijn. Juist in de binnenkamer komt onze geestelijke oppervlakkigheid, onze geestelijke stompzinnigheid zo schrijnend openbaar voor u. Zo vaak, Heere, betrappen we ons erop dat we zo gedachteloos bidden. Dat we de woorden misschien wel uitspreken, maar dat ons hart heel ergens anders verkeert. Heere, zou u ons daarvan niet alleen willen bekeren vanavond, maar als u ons bekeert, dan brengt u ons toch ook terug tot het woord. En wilt u ook leren vanuit de schriften hoe wij wel tot u, de Heere, ook mogen spreken in het gebed. Ontdoe ons daarom, Heere, ook vanavond van onze godsdienst. Geef dat we vanavond door de bediening van uw heilige geest, Heere, ook totaal afhankelijk mogen worden van het onderwijs van u vanuit uw woord. Gedenk ons in alle dingen, Heere, ook wanneer het gaat om bijzondere noden die we al geruime tijd voor u neerleggen in het gebed en wanneer we voor ons gevoel, Heere, en voor onze waarneming helemaal geen antwoord krijgen, dat er geen stem is, er is geen opmerken, er is alleen maar stilte. Heere, wat kan dat soms ook zoveel moedeloosheid geven? En wat zijn er dan ook zoveel stemmen juist in de binnenkamer die het ons toefluisteren om maar te stoppen met het gebed? Maar Heere, we bidden u vanavond, geef dat vanuit het woord het mogen ondervinden om aanhoudend te leren bidden. Heere, leer ons dat ook. Leer ons daarin ons vertrouwen in onze aanhoudingsvermogen, in onze kracht te verliezen. Maar dat we vanuit het woord, Heere, gevoed worden om goed van u te leren denken en ook te blijven denken, te midden van aanvechting en van strijd. U kent dan ook, Heer, in het midden van de gemeente die nooit zelf bidden. Kinderen, jongeren, ouderen, die wel in de kerk gewoon zijn om de handen te vouwen en de ogen te sluiten, maar die ook heel concreet, letterlijk, wanneer ze alleen zijn in huis, nooit een moment hebben gehad dat ze de knieën bogen en de handen vouwen. Wilt u deze biddeloze mensen, Heere, vanavond arresteren door het woord, zodat ze worden neergeveld door de kracht van uw woord en met Paulus voor het eerst in hun leven gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gedenk ook hen, Heer, in het midden van de gemeente die juist heel actief zijn in het gebed. Die gebedskringen onderhouden, die zelf ook vaak op de knieën liggen. Maar, Heere, waarvan u moet zeggen, zij roepen wel tot mij, maar ik ken hen niet. Wat is dat aangrijpend, Heere? Het zou naar recht zijn als u ons ook in die waangedachte verder liet gaan. U moet zelf ons daaraan ontdekken, Heere, en dat bent u niet verplicht. Maar wilt u geven dat vanavond door het woord, als dat ons leven typeert voor u, dat we ervan uitgaan dat u ons wel hoort en dat we ervan uitgaan dat wij u wel vrezen, omdat wij bidden dat u vanavond al die zandgronden wegneemt. En Heere, het zo ook leidt dat we met al onze gedachten en met al onze gebeden en met onze bekering door de grond zakken voor u. En niets meer overhouden dan alleen maar onze geestelijke armoede. Maak dat tot schuld, Heere. En wilt u die schuld ook aanzien als onze nood. Dat u zo ook door het woord van vanavond toch ook bekeerde mensen onbekeerd wilt maken. En hen wilt brengen naar de voeten van hem die waarlijk bidt. Geef dat vanavond ook uw volk en kinderen vertroost mogen worden vanuit het woord. Niet omdat ze bevestigd worden in hun gebedsleven. Maar wel dat ze het mogen ondervinden vanuit het woord van vanavond. Dat ze met al hun tekort in de binnenkamer toch ook mogen zien op hem, de biddende hoge priester. Die toch bidt voor zijn kerk. Ook op die momenten als zij niet meer kunnen, maar misschien ook niet meer willen bidden. Heere, wilt u zelf zo de rijen doorgaan, van hart tot hart spreken en schenken dat aan het einde van deze dienst alleen maar overblijft u de Heere door uw woord en dat we met het woord naar huis mogen gaan. Wat is het ook een wonder, Heere, dat we vanavond bijeen zijn gekomen om ook samen te bidden. Wat is dat groot, te midden van deze tijd waarin zoveel eenzaamheid is, waarin mensen zich zo vaak ook alleen weten als zijn ze lid van een gemeente. Heere, we bidden u in het bijzonder voor hen. Zoek hen op vanuit het woord. Geef dat ze het vanavond mogen ondervinden, de troost die er vanuit mag gaan, ook wanneer een gemeente samenkomt rondom uw woord, om daar uw lof te bezingen, maar ook in het gebed tot u de Heere te naderen. Heere, wilt u ook in het bijzonder onze voorbeden verhoren, wanneer wij ook de plaatselijke overheid opdragen aan de troon van uw genade. Wanneer we mogen bidden voor de regering, voor het koninklijke huis, voor Hare Majesteit de vorstin. Heere, geef hen wijsheid en inzicht om ook ons land te regeren en te besturen. Geef boven alles, Heere, dat ook deze mensen die over ons zijn gesteld, niet vreemd zijn van het gebedsleven. En ook ons volk regeren, zoals Daniel dat eens deed, door 3 maal daags zich af te zonderen en zijn knieën te buigen voor u de Heere. Heere, gedenk ook het ons volk, waarin zoveel dingen gebeuren die voor u niet kunnen bestaan. Wij zien veel, Heere, rondom ons, in onze plaats, in onze straat, misschien wel bij onze buren, in onze familie, door mensen die van uw woord zijn afgeweken en met uw woord hebben gebroken. Maar u ziet alles. Uw ogen doorlopen ook op deze zondagmiddag de straten van ons volksleven. En u hoort en ziet wat er gebeurt. U hoort en ziet ook wat er gebeurt achter gesloten deuren. Ach Heere, ontfermt u zich over ons volk. Doe niet met ons naar wat wij ons hebben waardig gemaakt bij u de Heere. Maar zie in mededogen op ons neer. En geef dat het woord dat vandaag gepredikt mag worden toch zijn beslag mag leggen ook in ons volksleven. Heere, wanneer wij dat ook tegenover u de Heere uitspreken, kom daarin ook onze schuld als kerken in Nederland openbaar. Wij hebben onszelf vleugellam gemaakt door de grote kerkelijke verdeeldheid, wat onze schuld is en wat nooit niet voor u kan bestaan. Wilt u in deze ook gebeden verhoren, Heere, en de muren slechten die wij zelf hebben opgetrokken, en bijeen brengen wat ook bijeen hoort rondom hetzelfde kruis van koning Jezus. Heere, ga daarin uw eigen weg. Ook wanneer dat ten koste moet gaan van ons vlees en van onze eigen eer. Breek het af en bouw uw kerk in Nederland op het enige fundament. En dat is toch Jezus Christus en die gekruisigd. We bidden u voor de theologische opleiding in Apeldoorn. Sterk en ondersteun, hoogleraren en docenten. Wees, Heere, met de studenten. in het bijzonder met hen die zich voorbereiden de bediening van het woord in het midden van de gemeente. Begiftig hen, Heere, met wijsheid en voorzichtigheid. Schenk hen in het bijzonder ook de bedouwing van uw geest. Geef ook, Heere, mannen uit het midden van onze kerken die u vrezen, die uw woord liefhebben, die de mensen liefhebben en geen ander verlangen kennen dan het woord alleen te prediken. Wees daar waar grote moeite en zorgen zijn binnen onze kerken, in pastorieën, in kerkraadskamers, in gemeenten. Heere, wilt u zelf de wacht daarbij betrekken en geven dat het woord te midden van verwarring en onrust zijn vrije loop mag hebben, opdat alleen het woord van u zou helen. Gedenk deze gemeente, wees met de kerkraad, schenk hen inzicht en wijsheid in de omgang met mens. Geef in het bijzonder, Heere, dat hun ambtelijk werk gedragen mag worden door een kinderlijke liefde en omgang met u, de Heere. Wees met dominee Egas, met zijn vrouw, met het gezin. Heere, schenk aan alles wat zij van noden hebben, ook in het arbeiden in het midden van de gemeente. Zegen zijn bediening en stel het tot rijken zegen, ook onder jong en onder oud. Wees met de emeritus predikant, dominee de Butter en zijn vrouw. Schenk hen ook alles wat zij van noden hebben, Heere, op de plaats waar u hen gesteld hebt. Geef dat ze dat ook zo mogen zien en dat u zelf ook hun arbeid, wat ze nog mogen doen, toch ook wilt zegenen. Heere, gedenk ons zo in alle dingen, in deze avond. Scheld de Satan, dat kunt u alleen. Maar wilt u dat ook doen, Heere? En geef dat het woord een beslag legt op ons hart, op onze gedachten, ja, op heel ons leven. Opdat we het in de prediking van vanavond het mogen ondervinden. Was ons hart niet brandende in ons toen hij de schriften opende? Hoor ons gebed om zijnentwil, om Jezus wil alleen. Amen. Als inleiding op de prediking zingen wij Psalm 43, vers 1 en vers 2. Psalm 43, vers 1, geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En wat er verder volgt, Psalm 43, vers 1 en 2, tijdens het voorspel en het zingen van deze beide versen krijgt u gelegenheid om uw gave aan de Heere en aan zijn dienst te geven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 65, vers 1. Psalm 65, vers 1, na het amen van de prediking. Het thema dat wij schrijven boven de prediking van vanavond is Jezus onderwijs om aanhoudend te bidden. Jezus onderwijs om aanhoudend te bidden. Wij horen in de eerste plaats een aanhoudend gebed tot een aardse rechter. In de tweede plaats een aanhoudend gebed tot de hemelse rechter. En in de derde plaats een aanhoudend gebed tot de laatste rechter. Een aanhoudend gebed tot een aardse rechter. Een aanhoudend gebed tot de hemelse rechter. En als derde een aanhoudend gebed tot de laatste rechter. Wanneer wij de Heere Jezus hier in het begin van hoofdstuk 18 in de rede vallen, dan is hij aan het einde van zijn preek gekomen. De prediking die begint de helft van hoofdstuk 17. In een aanleiding van de vraag van de Farizeeën door de Heere Jezus vervolgens wordt beantwoord middels een preek. De Farizeeën die aan de Heere Jezus vragen naar de komst van de Zoon des Mensen, naar het moment dat de laatste dag zal aanbreken en wanneer die dag zal zijn. En daar gaat de Heer Jezus direct op in, door in de eerste plaats tegenover de Farizeeën te preken. Wat is dat al een wonder? Dat de Heer Jezus niet alleen preekt tegen discipelen. Dat de Heer Jezus niet alleen preekt tot tollenaren, zondaren, goddeloze mens. Maar dat de Heere Jezus ook gepreekt heeft tegen Farizeeën. Let wel, we zitten hier vanavond in Lucas 17. Deze Farizeeën die zijn op dat moment al een, hebben op dat moment al hun kleed van onschuld afgelegd. Aan het begin van het Lucas-evangelie ontmoeten we deze mensen nog als nieuwsgierige mensen. Ze willen ook wel eens horen wat deze nieuwe leraar uit Galilea te verkondigen heeft. Van wie zij zoveel horen en ze zien dat hij ook veel mensen trekt onder zijn gehoor. Ze zien ook dat hij machtige dingen doet. In eerste instantie zijn die Farizeeën ook nog wel onder de indruk van de Heere Jezus. Maar na verloop van tijd ebt dat weg. Wat dat er gaat, is er niets nieuws onder de zon. Of zeg ik het verkeerd? Wanneer vandaag de dag ook mensen afgaan op een dominee van naam. En je nog maar eens moet afwachten. Of die mensen voor de dominee komen of voor het woord. Maar deze Farizeeën, ze zijn niet alleen uitgekeken op de manier waarop de Heer Jezus het woord brengt. Sterker nog, ze begrijpen heel goed wat voor boodschap Christus verkondigt. En van vrijblijvende toeschouwers veranderen deze mensen al snel in mensen die erop uit zijn om de Heer Jezus te vangen op zijn woord en anders wel op zijn daden. Gaandeweg het Lucas-evangelie, je merkt dat dat eigenlijk steeds een reactie is op de prediking van de Heere Jezus, veranderen deze mensen zich steeds sneller in opstelling. En ze kunnen op dit moment, wanneer we de Heere Jezus in Lucas 17 en 18 ontmoeten, de Heere Jezus niet meer zien, nog luchten. Ze ergeren zich aan zijn prediking en ze zijn erop uit om als de gelegenheid zich voordoet de Heere Jezus gevangen te nemen en zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. En vandaar is het een wonder als de Heer Jezus op de vraag van die Farizeeën, wat ogenschijnlijk een betrokken vraag kan lijken, maar wat hier al in Lucas 17 een strikvraag is, ingaat. Over bewogenheid gesproken. Want als er één is die mensen doorziet, dan is dat deze prediker, Jezus uit Galilea. Hij weet van hun heimelijke motieven af. Hij weet van hun snode plannen. En hij weet ook dat achter die vrolijke glimlach een heel ander hart schuil gaat. Toch gaat de Heer Jezus spreken tegenover deze mensen. En zo moeten we in eerste instantie ook die twee gelijkenissen lezen tegen de achtergrond van de vraag die de Farizeeën stellen. O zeker gaandeweg, hoofdstuk 17, dan vallen de discipelen erbij in. En ook zij worden betrokken in de prediking van de Heer Jezus. Maar het zijn deze twee groepen die de Heer Jezus onder zijn gehoor heeft. Farizeeën aan de ene kant en discipelen aan de andere kant. Het zijn ook deze twee verschillende groepen tot wie de Heer Jezus hetzelfde woord richt. En hier in hoofdstuk 18 ontmoeten we de Heer Jezus op het moment dat hij de toepassing maakt. De ouderen in het midden van onze gemeente kennen die preekstijl nog wel. Doorgaans was het vroeger zo dat predikanten in het begin van de preek de schrift uitlegden en aan het einde van de preek het woord gingen toepassen op de hoorders. Zo ook hier, daar is niks mis mee, dat is bijbels. Zo ook hier in Lucas 17 en 18. Eerst legt de Heer Jezus de schrift uit en in hoofdstuk 18 door middel van twee gelijkenissen past hij het woord toe. Allebei rondom hetzelfde thema, het thema van het gebed. Het gebed. En hier in hoofdstuk 18 ontmoeten we de Heer Jezus die vanuit het dagelijks leven een gelijkenis gebruikt, een beeld vanuit het dagelijks leven, om duidelijk te maken wat hij in de versen daarvoor heeft willen zeggen vanuit het woord. Hij tekent in één keer tegenover de Farizeeën en tegenover de discipelen, een weduwe. Een weduwe die in die tijd meer nog voorkwam dan in onze tijd. Mag ik zo eens aan het begin van de preek wat cijfers geven? In de tijd van de Heer Jezus was de gemiddelde leeftijdsverwachting 31 jaar. De meeste kinderen stierven onder de 5 jaar. De meeste vrouwen stierven in het eerste kraambed. De gemiddelde leeftijd waarop een man stierf in de tijd van de Heer Jezus was rond de 28 à 29 levensjaar. Wat een nood in die tijd. Zonder sociale wetgeving. Zonder bescherming, zonder instanties. Wanneer de Heer Jezus dan hier een weduwe naar voren haalt, dan hoeven we nog niet eens te denken aan een vrouw op leeftijd gekomen, maar dan kan dat dus al een jonge vrouw zijn. Deze weduwe, ze heeft een rechtszaak. De woorden waaruit de Heer Jezus de haar typeert met haar rechtszaak wordt duidelijk dat het met financiën te maken heeft. Waarschijnlijk is het tekort gedaan door iemand. Heeft ze recht op geld? En u kunt begrijpen, als je geen uitkering hebt in de tijd van de Heer Jezus, van hoeveel levensbelang dat is. En met haar zaak gaat ze naar een rechter. Niet zomaar een rechter, leest u met me mee, vers 2, een zeker rechter in een stad. Zo op het eerste gezicht, zomaar een vage aanduiding van de Heer Jezus. Er was eens een rechter in een zekere stad waar een weduwe naartoe ging. Maar als we deze uitdrukking plaatsen in de tijd van de Heer Jezus, dan wordt al direct het een en ander duidelijk. Wat was namelijk het geval in Israël? De rechtbank van Israël zetelde in Jeruzalem. Wij ontmoeten die ook zo vaak in het Nieuwe Testament onder de naam Sanhedrin. En voor alle grote zaken in de tijd van de Heer Jezus, voor bijvoorbeeld een grote misdrijf, voor iemand die een ander om het leven had gebracht onder het Joodse volk, werden deze mensen uiteindelijk naar Jeruzalem gebracht om daar voor de rechters gesteld te worden en vervolgens door het Sanhedrin berecht en veroordeeld te worden. Dat mocht onder toezicht van de Romeinen. Maar u kunt ook begrijpen dat alleen al in zo'n grote stad als Jeruzalem, laat staan in de provincie van Judea, één rechtbank niet genoeg was. En ter ontlasting van die grote rechtbank in Jeruzalem had men zo'n her en der in steden en dorpen kleine rechters aangesteld. Die de ogenschijnlijk kleine zaken voor hun rekening namen. Die ook wel eens rondtrokken in een bepaald gebied en op die dag een rechtszitting hielden, waarop de mensen met hun klachten konden komen en deze rechters waren speciaal daarvoor ingesteld om kleine zaken af te handelen. Het eerste wat ons dus vanavond moet treffen, gemeente, is dat deze vrouw op het juiste adres is. Uitgerekend bij een rechter die voor dit soort zaken is aangesteld. Maar ze vangt bot. Niet één keer, meerdere malen. De Heer Jezus noemt geen dagen, maar uit de manier waarop hij het vertelt wordt duidelijk dat deze vrouw lange tijd al aanhoudt bij die rechter en haar rechtszaak neerlegt voor zijn voeten, maar ze krijgt niet eens de gelegenheid om er één voet over de drempel van haar rechtbank te zetten. De deur blijft dicht. Op slot. En hoe ze ook roept, hoe ze ook klopt, er is geen gehoor. Notabene, alleen bij hem kan ze terecht. Bij niemand anders. Maar de deur blijft dicht. Hij wilde, vers 4, hij wilde voor een lange tijd niet. Maar uiteindelijk lijkt het erop dat deze vrouw met haar aanhoudingsvermogen en misschien ook wel met alle emoties die ze in de strijd werpt, een bres weet te slaan in de onvermurbe houding van deze rechter, zodat hij uiteindelijk zwicht voor deze weduwe. Nou nee, zo ligt dat niet. Hoe lang deze vrouw ook aanhoudt en met hoeveel geweld ze misschien ook op de deur staat te bonzen, tot op het laatste moment toe is er geen spoor van bewogenheid en medelijden aan te treffen. Sterker nog, de rechter zegt het zelf. Laten we maar eens luisteren, gemeente, naar wat deze rechter te zeggen heeft. Hij zegt het in vers 5, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, hij kent haar dus als weduwe, omdat deze vrouw, deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, dan vertaal ik het maar letterlijk, opdat zij niet komen en mij bont en blauw slaat. De man is dus bang voor een pak slaag. En kent nog geen medelijden. Hij kiest uiteindelijk dus gewoon nog steeds voor zichzelf. En vergun me dat ik het zo zeg. Hij wil van het gezeur van die vrouw af zijn. Wat een bruut. Het was toch een kleine moeite om de deur even open te doen. Het was toch een kleine moeite om even naar deze vrouw te luisteren. Het was toch een kleine moeite voor deze rechter die speciaal voor dit werk is ingesteld recht te verschaffen. Maar hij wil gewoon niet. Deze man is niet alleen een bruut, gemeente, hij weet het ook van zichzelf. Hij stelt zichzelf ook zo voor, al kennen we zijn naam niet. Hij vertelt genoeg van zichzelf om het een en ander over deze man te weten te komen. Hij zegt het. Kijkt u met me mee, vers 4, hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Het wordt niet alleen over deze rechter gezegd, zoals de Heer Jezus dat doet. Vers 2, hij wordt door de Heer Jezus ook zo getypeerd, de rechter die God niet vreest en geen mens ontziet. Kijk, wat mensen over iemand anders kunnen, dat moeten we nog maar eens afwachten of dat waar is. Maar deze man, hij presenteert zichzelf ook zo. Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Wat bedoelt die rechter daar eigenlijk mee? Wel, opnieuw is dit een uitdrukking uit de tijd van de Heer Jezus. Een rechter zegt het. Wat was nou zo bijzonder aan een rechter in Israël, jongelui? Wel, als je in de tijd van de Heer Jezus rechter wilde worden in Jeruzalem of in Judea, dan moest je niet alleen een studie rechten volgen. Dat moest je ook bij de Romeinen. Maar daarnaast ook een studie theologie. Je moest niet alleen thuis zijn in de wetgeving van Israël en de wetgeving van de Romeinen, op de hoogte zijn van alle geboden en wetgeving en de manier waarop de wetten werden uitgelegd in de tijd van de Heer Jezus. Maar deze rechter was een Joodse rechter, aangesteld voor het Joodse volk en deed zijn werk onder het Joodse volk aan de hand van het boek van de Joden, de wetten van Mozes. Wat is nou zo'n bijzonder aan de wetten van Mozes? Wel, deze wetten stoelen niet alleen op recht, maar zeker ook op barmhartigheid. Dat is eigenlijk een refrein in de wetboeken van Mozes. Dat de wetten door de Heer Jezus niet alleen zijn ingesteld om recht te verschaffen tussen twee partijen, maar in het bijzonder zijn ingesteld door de Heere God om de zwakken in de samenleving te beschermen. En voortdurend hoor ik het in de wetten van Mozes om acht te houden, acht te slaan op de vreemdeling, de wees en de weduwe. En hier ontmoeten we een Joodse rechter. Die in zijn opleiding thuis is geraakt in de wetboeken van Mozes. Heeft gehoord dat God rechtvaardig en barmhartig is. Maar hij heeft dat boek dichtgeslagen en opzij gelegd. Ik vrees die God niet. En dan kan het ook niet anders dan dat de rechter ook zegt: en ik ontzie. Dus ook geen mens. Deze man heeft een hart van steen. En daarom weer geen oog voor een weduwe, een wees en een vreemdeling. En vandaar ook uiteindelijk die opstelling tegenover die vrouw. Als hij recht gaat verschaffen, dan doet hij dat nog steeds met datzelfde harde, stenen hart. Met diezelfde kille en koude opstelling. Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, maar ik wil van het gezeur van die vrouw afkomen voordat het uit de hand loopt. Daarom doet die man de deur open en laat die zaak beginnen. En als de Heer Jezus op dat dieptepunt is gekomen, want al luister het naar de prediking van vanmiddag, ook hier op de kansel, ik weet niet hoe het u vergaat, maar je hart wordt toch vervuld van boosheid op die man. Als je die man zou tegenkomen hier in de straten van Middelharnis, dan zou je hem de waarheid zeggen. Maar op dat beslissende moment, als die man getekend wordt door de Heer Jezus als een bruut, zegt hij opeens: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen? Wat hier gebeurt, gemeente. En jongelui, dat mag de Heer Jezus alleen doen. Is door deze brute man te gaan vergelijken met zijn vader, zal God dan geen recht doen? Als wij ons in het dagelijks leven willen vergelijken, zeker op het moment wanneer je jezelf wilt presenteren bij je vrienden of op een sollicitatiegesprek, dan let je goed op de voorbeelden die je ter hand neemt. Maar als de Heer Jezus zijn vader in deze gelijkenis gaat uittekenen, dan kiest hij niet het beste voorbeeld, maar de slechtste man. Een bruut van een rechter. Gemeente, voordat we verder gaan, dan verbreek dat nou je hart niet. dat God de rechtvaardige zo laag af wil dalen hier in dit woord met het oog op uw behoud. Door zichzelf te gaan vergelijken met die onrechtvaardige rechter. Nee, hij zegt niet zo ben ik. Maar door die twee uitersten tegenover elkaar te zetten, die bruut van een rechter. Om daar tegenover uit te gaan tekenen wie God is in zijn ontferming en goedheid. Dat zegt wat met eerbied gesproken over de moeite die God zich getroost om u te behouden. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen? De Heer Jezus neemt ons mee naar het hart van de binnenkamer. Het eerste wat de Heer Jezus dus op deze manier wil duidelijk maken, gemeente, is de vraag voordat wij gaan luisteren hoe we moeten bidden. Maar eerst maar eens de vraag leren beantwoorden tot wie wij bidden. Dat dit nu God is. Tot wie we mogen bidden in de binnenkamer. Die zo laag afdaalt door zich te vergelijken met een onrechtvaardige rechter. Is dat ook niet een van de eerste dingen die geleerd worden in de binnenkamer? Dat we bekeerd moeten worden van onze verkeerde voorstellingen van God. Nooit bij stilgestaan, dan ben ik bang voor uw gebedsleven. De Heer Jezus bepaalt zijn discipelen en de fariseeën in de eerste plaats bij de vraag: tot wie bid je nou? Vervolgens maakt de Heer Jezus duidelijk door aan de hand van deze vergelijking een tegenstelling te maken en zo ook in te gaan op de vraag om aanhoudend te leren bidden. Laten wij vanavond zo eens aan de hand van deze gelijkenis een paar dingen naar voren halen, gemeente. Aan de hand van die weduwe, zie hem daar gaan over de straat. Ze gaat alleen. Wat tekent dat haar nood? Er is niemand in haar directe omgeving die op een gegeven moment op een goede dag tegen haar zegt, ik ga met u mee. Er is niemand van de buurvrouwen, terwijl ze dag in dag uit deze weduwe ziganen misschien ook wel gehoord hebben via de spraat van de straat, wat nu eigenlijk aan de hand is, waarom die vrouw voortdurend iedere morgen de gang naar die rechter maakt. Maar er is niemand die vanuit medelijden meegaat. Er is niemand die ook op een gegeven moment naar die rechter toestapt om de zaak van deze weduwe te behartigen. Dag in dag uit gaat ze alleen. Wat is dat zo heel anders, jongelui, wanneer je mag bidden tot de Heer? Dan staat een mens nooit alleen. Wat hij mee mag nemen in het gebed, wel in de eerste plaats het woord. En jongelui, doe dat dan ook eens heel concreet vanavond. Wanneer je thuis komt en jezelf op je slaapkamer bent, pak je Bijbel er dan bij. En sla die dan open voor je. En ga op de rand van je bed door je knieën met die open Bijbel voor je gezicht. Vouw daar boven je hand. Dat tekent als het ware, als het goed is, steeds je gebedsleven. Dat ieder woord die je uitspreekt tot God geput wordt vanuit Gods woord. Het gebed gaat samen met Gods woord. Wat heeft de Heer juist met het oog op het gebedsleven zoveel belofte laten optekenen in zijn woord? Hij heeft niet laten optekenen de belofte om met mooie woorden en fraaie zinnen te leren bidden tot God. Sterker nog, dat wordt door Christus juist veroordeeld. Nee, een van de juist schitterendste en kostbare beloften in het woord van God is juist de belofte om zonder woorden te bidden tot de Heer. Zomaar die ene belofte uit het boek van de Psalmen. Stort voor mij uit. Uw ganse hart. Uitstorten. Een gebed voor bidders die hun nood niet meer kunnen uitspreken. Die zich zo vaak schamen voor hun woorden in het gebed. Die blij zijn dat ze in stilte bidden wanneer ze alleen zijn, zodat een ander het gestamel en het gestotter niet hoeft te horen. Maar de Heere verwacht dat niet eens van bidders. Stort je hart uit voor God. Andere beloften met het oog op de binnenkamer, wel, wat zijn er veel concrete beloften. Ik denk alleen maar in het licht van dit woord aan de vele beloften die opgetekend zijn voor de weduwe, ook onder ons. Psalm 68, Psalm 146, de beloften in de wetten van Mozes. Hele concrete beloften met het oog op uw concrete nood, ook vanuit het dagelijks leven. Maar heeft u daar al een keer de vinger bij neergelegd? Heeft u de Heere er al eens op aangesproken? Uw man, uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Belofte voor lijden. Is er iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Jacobus. Belofte met het oog op je zonde. Misschien worstelt u daar wel mee. U hoort vanuit de prediking voortdurend dat de omgang met de Heere getypeerd wordt door een steeds verdergaande zondekennis en schuldbesef. Maar als u eerlijk bent geworden voor de Heere, komt u juist steeds meer tegen uw oppervlakkigheid aan te lopen. Dat staan met het oog alleen al op de zondekennis en het schuldbesef, zoveel beloften opgetekend in het woord Ezechiël 36, Ezechiël 38. Oh, dan denk ik toch even aan het woord van een van die Schotse schrijvers, die op een gegeven moment in het licht hier van de Bijbel vergelijkt met een bloemenhof. En hij zegt, voordat we de binnenkamer mogen binnenkanen, en voordat we onze knieën mogen buigen en onze handen mogen vouwen, laat de Heere eerst vanuit het woord de bloemen van de belofte plukken, opdat we die mogen neerleggen voor de troon van Gods genade. Een bidder in de binnenkamer staat nooit alleen maar met de volheid van het woord in zijn hand en laat het woord spreken tot God. Een bidder in de binnenkamer heeft niet alleen het woord mee. Er is in het bijzonder iemand die juist in de binnenkamer aan het werk is. En is dat niet Gods geest? De geest die bidt met onuitsprekelijke zucht. Wat is dat al een troost? Onuitsprekelijke zuchtingen. Dat zelfs in die ene zucht wanneer u op de knieën ligt en niets meer weet te zeggen. De heerlijkheid van de geest der genade en de gebeden schittert. Hij schaamt zich er niet voor om ons gezucht een gebed te noemen. Voor God. Wat geeft die geest der genade en der gebeden ook zoveel kracht in de binnenkamer? Is het niet de adem van de geest die de vleugelen van ons gebed zijn om dat op te dragen tot de troon van Gods genade neer te leggen voor de Heere? Is het niet de doorademing van Gods geest in ons gebedsleven die als het ware voor Gods troon laat verschijnen dat ons gestotter hier op aarde voor de Heere in de hemel een lieflijke reuk is die God behaagt? De geest Gods, die bidt. De derde, dat is Gods Zoon, die bidt. Er is er één die bidt hier op aarde, Gods geest, maar er is er ook één die bidt in de hemel. Wat ligt daar een troost in de gemeente? Dat aan de rechterstoel van de Heere een mens van gelijke bewegingen als wij staat. deze bidder, de hoge priester Christus in zijn naam, weet vanuit zijn eigen leven tegen zijn vader te vertellen wat het is om te wenen aan de rand van het graf, omdat hij dat zelf gedaan heeft bij het graf van Lazarus. Deze biddende hoge priester weet voor zijn vader te vertellen wat angst is, omdat hij zelf als een worm gekropen heeft van angst in de hof van Gethsemane. Deze biddende hoge priester aan de rechterhand van de hemelse God weet te vertellen aan zijn vader wat pijn is, omdat zijn rug is opengeploegd. Hij weet te verwoorden wat verdriet is. Hij weet te vertellen wat gebrokenheid is, omdat hij dat met zijn eigen leven aanschouwd heeft toen hij 33 jaar onder ons heeft gewoond en verkeerd. Nee, een bidder is niet alleen samen met het woord van God en samen met Gods geest, maar hij heeft in de hemel ook een biddende hoge priester volkomen mee. Nu al zeggen wij misschien de helft tegenover de Heere, precies weet wat een mens bedoelt hier op aarde, omdat hij dat in zijn menselijke natuur doorleefd heeft tot op de bodem van zijn ziel. Wat is bidden dan toch eenvoudiger? Want wat moet een mens nou nog doen? Wel helemaal niets. Dan alleen maar zijn hart uitstorten voor God. Gemeente, vergun me dat ik dat zo eens vraag. Maar heb je wel eens genoten van God in het gebed? Je er eigenlijk geen zin in had om op te staan en weer terug te gaan naar het leven, omdat je daar mocht ondervinden waar een mens stil wordt voor God in de binnenkamer. En de Heere gaat spreken door zijn woord en gaat werken door zijn geest. Dat er ook in die stilte zicht komt op die biddende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Wat is bidden dan ook eenvoudig, juist voor die mensen die niet meer kunnen bidden? Hoe laat de omstandigheden dan nog maar rusten, dat weet God ook. Maar u bent niet vreemd van die momenten in uw leven dat u uw knieën niet meer kon buigen voor God. En als u dat deed om uw geweten te sussen, of omdat u besefte, er is geen andere weg meer, ik ben vastgelopen in het leven, er is nog maar één weg naar boven, en dat is naar de troon van Gods genade, al lag u dan op uw knieën, maar dat alles weer door uw gedachten heen ging, waardoor je weer geworpen werd op jezelf. Wat ligt er vanavond dan ook in het woord een ruimte voor mensen die vast zijn gelopen in de binnenkamer? Wanneer ze mogen horen vanuit de belofte van het evangelie dat God de drie enige een biddeloze zondaar bijstaat en het gebed volledig wil overnemen. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt, gemeente, tegenover die bruut. Staat een God vol zaligheid. Heeft u al eens zin gekregen om te bidden? Zeg, u gaat me vanavond toch niet vertellen dat je alleen maar bidt aan tafel met je kinderen. Kijk nou eens terug naar die week die achter je ligt. Ik wilde vragen hoeveel uren. Maar misschien moet ik wel vragen, hoeveel minuten heeft u alleen op uw knieën gelegen voor God? Geen één minuut op je arm. dan is het ook geen wonder dat je alleen staat in het leven. Wat betekent dat niet alleen vanavond je nood, gemeente? Maar wat betekent dat nou ook je schuld? In het licht van deze God hoeft dat toch niet. De drie-enige die alles meegenomen heeft wat nodig is om in de binnenkamer te bidden, zelfs voor mensen die niet weten wat en hoe ze moeten bidden. Het hoeft ook niet. Alleen maar vanuit dat woord nazeggen wat God voorzegt. Maar die in het bijzonder ook vanavond in de prediking zijn kinderen aanspreekt vanuit het woord. Wanneer lag u op de knieën voor God, u die God vreest? En ondervond het dat er een open toegang was tot de troon van Gods genade. Wat ligt daartussen? Hoe komt het dat het zo oppervlakkig is op dit moment in uw leven? Hoe komt het dat het zo geesteloos is in uw leven? Al heeft u misschien vandaag voor de plicht uw knieën gebogen en uw handen gevouwen. Maar dat u goed beseft, ook vanavond al luisterend onder de prediking. Wat ben ik ver van mijn plek. Maar het ontstellende is nog, u bent er zo gerust onder. David was ook ver van zijn plek. Maar de man rustte. Leefde rustig verder. En toen die dominee Nathan kwam op bezoek, deed hij de deur wagenwijd open. Hij wilde wel eens graag een gedegen preek horen van dominee Nathan. En toen Nathan uiteindelijk bij de toepassing was gekomen en David zich had meelaten slepen in de prediking, toen wist hij het. Nathan, hij spreekt het woord van God. En vol boosheid sprong hij op. Wie is die man? Hij is des doods schuldig. Zijn geweten sprak niet onder het woord, omdat hij nooit meer had gesproken in de afgelopen periode in de binnenkamer met die God. Hij zegt het later zelf in Psalm 32, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Zwijg. Een van de grootste oorzaken van geesteloosheid in het leven van Gods kinderen. De stand van het geestelijk leven is af te meten. De situatie in de binnenkamer. Wanneer heeft u voor het laatst echt gebeden? Als u vanavond in de schuld komt te staan voor de Heer, u die nog nooit gebeden heeft, en u die misschien al een hele tijd geleden voor het laatst echt gebeden heeft, lees dan vanavond eens met me mee verder in die gelijkenis. Als de Heer Jezus het zegt in het licht van die onrechtvaardige rechter en die weduwe tekent, terwijl ze alleen de gang maakt naar de rechter en ons vanavond vanuit het woord voorhoofd, dat een zondaar nooit alleen hoeft te naderen tot de troon van Gods genade. Hij zegt het in vers 7, zal God dan ze geen recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Dag en nacht. Misschien zit er vanavond wel iemand in de kerk en wat zou het groot zijn als dat voor allemaal geldt. Die daarmee worstelt. Die vanavond al luisterend het moet bijvallen, inderdaad in de binnenkamer sta ik nooit alleen, maar spreekt en werkt de drie enige God en u mag dat ook ondervinden. Maar al mag er vrijmoedigheid zijn in de binnenkamer en al mag u het ondervinden dat er een open toegang is tot de troon van Gods genade, dat wil nog niet zeggen dat God uw nood heeft verhoord. Jongelui, wat is het groot als je het in je jonge leven mag ondervinden dat God je gebed hoort. Waar jij mee worstelt met je schuld en met je zonde. Je mag merken wanneer je alleen bent voor de Heer, dat je het kwijt kan aan God. Maar wanneer je opstaat, die vrede nog niet hebt in je hart. De vrede van het reinigende bloed van Christus. Vanuit het woord. Wel in de eerste plaats maakt de Heer Jezus hier duidelijk dat dat dus helemaal niet zo vreemd is. Dag en nacht. Let u erop, gemeente. Niet één dag en dan heb je alles. Dag en nacht. tijdsaanduiding in de Bijbel waarin duidelijk wordt dat de Heer Jezus het tijdstip overlaat aan God om te verhoren. Is dat niet een van de dingen die juist de Heer gaat leren verstaan wanneer u ligt op de knieën? Dat de Heer vrij is in het moment wanneer Hij overbuigt naar uw leven en vanuit het woord u aanspreekt. Om al biddend eerbied te leren voor God. Bidden. Als een bedelaar. Wachtend op het moment, niet of God iets geeft, maar leren wachten op het moment wanneer God het geeft. Zeg, zijn die bedelaars. Het tweede wat opvalt wanneer de Heer Jezus juist in de richting van gebedsverhoring het woord laat spreken, is door te wijzen op Gods genegenheid voor een bidder. Op het eerste gezicht gebruikt de Heer Jezus daarvoor een woord wat afschrikt, vers 7. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen? Nota bene, hier in de binnenkamer waar alles zo teer ligt ook voor de Heer, gebruikt de Heer Jezus in één keer dat zwaar beladen woord uitverkorenen. En misschien deinst u al terug, dreigt u af te haken vanavond. Dat zijn dingen die veel te groot zijn voor mij in de binnenkamer. Oh, die lege handen uitstrekken tegenover de Heer. Daar ben ik niet vreemd van, maar om dit te kunnen zeggen, uitverkoren in Christus. Wel, wat moet u juist leren in de binnenkamer? Om Bijbels te leren bidden. Een van de dingen die de Heer duidelijk maakt in zijn woord, is dat hetzelfde woord op twee verschillende manieren gebruikt kan worden. Inderdaad spreekt de Bijbel ook op een manier over de uitverkiezing zoals u daar zo vaak mee worstelt. Met de vraag, Heere, is mijn naam ook opgetekend in het boek des levens? Ben ik een uitverkorene en niet een verworpene? Maar het woord uitverkorene heeft in Gods woord ook een andere klank, een andere betekenis. Het oog valt ook vanavond op het woord dat ervoor staat. Zal God dan geen recht doen niet aan de uitverkorene? Maar aan zijn uitverkorenen. Zoals de Heere dat zegt in het Oude Testament over de knecht des Heeren. Deze is mijn knecht, mijn uitverkorenen. Als zoals een jongen dat zegt tegen zijn meisje wanneer hij van haar is gaan houden. Zijn liefde verklaart tegenover het meisje dat er maar één is op de hele wereld. Die zijn hart gestolen heeft en voor wie hij samen verder wil gaan het leven in. Wel, zo spreekt de Heer Jezus hier over zijn vader. En niet over een zondaar die de zekerheid moet hebben dat hij of zij uitverkoren is. Nee, al staat er zo'n tobber op de aarde vol van twijfel en van aanvechting. Het is in Gods ogen zijn uitverkorenen, zijn genegenen, tot wie hij zijn liefde en ontferming wil openbaren. Hij draagt deze mensen die stumpers zijn in de binnenkamer op zijn hart. Koestert en in zijn oog. Om het nu van Gods kant te zien, gemeente. Al lig je daar in de binnenkamer op je knieën, in je armoede, in je schuld, met je oppervlakkigheid. Maar om vanuit het woord zoveel krediet op God te krijgen, dat God dat aanziet als mijn nood. En juist daarom met innerlijke ontferming over me bewogen is. Dat de snaren van Gods ziel gaan trillen. Wanneer hij dat eenvoudige gebed van u verneemt. Gedragen door Gods geest. Daar bidt een van mijn kind. Mijn uitverkorenen. De Heer Jezus doet dat om des te meer te onderstrepen de genegenheid waarmee God het gebed van zijn kinderen wil verhoren. Het zijn uitverkorenen. Ik denk toch even dan aan een jonge moeder ook in het midden van onze gemeente. Misschien had u dat van de week ook gedaan. toen een van uw kleine kinderen die 's middags ligt te slapen, al om 3 uur nog niet van zich liet horen. U werd onrustig. U ging boven eerst wat rommelen aan het werk. Keer op keer liep u langs die slaapkamerdeur. Totdat u het van de spanning niet meer kon houden en u legde uw oor te luisteren op de deur of u al iets hoorde. Nou dat. Dat deze almachtige God gespannen zijn oor te luisteren legt op de deur van de binnenkamer van een zondaar. Om te luisteren of hij al iets hoort, al is het maar een zucht. Wat is bidden dan eenvoudig, gemeente? De Heere geeft alles voor het gebed. Maar Gods hele hart is ook gericht op dat gebed, om het te horen. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkoren? Oh, dan kan ik de Heere Jezus begrijpen wanneer hij zo zijn vader tekent met het oog op de binnenkamer, dat hij het met klem onderstreept, hij zal een haastiglijk recht doen. Omdat hij zoon zijn vader ook kent, die spreekt de zoon gemeente. Die voordat hij op aarde kwam gezien heeft hoe God met ontferming bewogen is over het gebed van zijn kinderen. Met eerbied gesproken gezien heeft hoe zijn vader opstond van zijn genadetroon om neer te buigen over de aarde. Om te luisteren naar het gezucht van David toen hij vast was gelopen met zichzelf. Die spreekt de zoon. Over de Vader. Maar aan het einde van deze prediking komt in één keer die vraag: de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden? Een vraag die ook wel eens misvatting oproept. Misschien leeft die gedachte ook wel hier in het midden van de gemeente, dat de Heer Jezus zich hier aan het einde van de preek inderdaad, het wijst terug naar het laatste oordeel waarmee de prediking begonnen is, hoofdstuk 17. U weet nog wel, die vraag van die fariseeën die dat vroegen naar het tijdstip, wanneer zal de Heer wederkomen? En dat de Heer Jezus als het ware met die vraag in één keer nog terugkijkt op dat onderwerp wat aan de orde werd gesteld en dan in algemene zin, als de Heer terugkomt, zal er dan nog wel geloof zijn? En dan hoor je al snel de verzuchting, ook vandaag de dag, wanneer we alles overzien, ook in het kerkelijk leven in Nederland. Is het niet waar wat de Heer Jezus gezegd heeft? Het loopt allemaal af, het gaat naar het eindtijd toe. Het is nog maar de vraag of er geloof zal zijn als de Heer terugkomt. Wel, dat is een onbijbelse gedachte. Omdat lijnrecht in tegenspraak is met het woord van God. Ik denk alleen maar aan het laatste Bijbelboek Openbaringen. Daar wordt mij een kerk getekend, juist in het einde der tijden, die vol verwachting is, vol leven is, vol bruisende verwachting is, die het gebed op laat zenden van de aarde naar de hemel toe. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. En met het oog op die vraag. En met het oog op dat gebed stelt de Heer Jezus hier die vraag. En daarom moeten we het maar eens letterlijk lezen zoals het staat in het oorspronkelijke vers 8. Tot de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook dat geloof vinden, namelijk het geloof van die weduwe. Geloof zal hij genoeg zien. Bidders zal de Heer Jezus ook genoeg ontmoeten. Ik denk alleen maar aan dat aangrijpende gebed van mensen, ook uit de kerk, die nog nooit gebeden hebben, maar het dan zullen doen. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Er zal straks ook een groep mensen voor Gods troon staan. Die tegenover de Heere zullen spreken. Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw naam duivelen uitgeworpen? Mensen die wisten wat bidden was. Maar altijd begonnen met het gebed van die fariseer. Ik dank u, o God. Nee, het is de vraag vanavond ook hier in Middelharnis. Of de Heer u zal ontmoeten. Met dat gebed. van die weduwe. Het gebed van een weduwe. Dat is het gebed van iemand die zelf niets meer kan. Geen bescherming meer heeft. Die zelf geen rechten meer kan laten gelden bij de Heer. Maar aangewezen is op Gods recht. Die klein is gaan denken van zichzelf. Maar in de binnenkamer steeds grotere gedachten mocht krijgen van God, de hoorder der gebeden. Ach, is dat ook niet de praktijk, u die de Heere vreest? Want als je op je knieën ligt en je in het gebed de tere gemeenschap met God in Christus mag beoefenen, dat er dan ook heimwee komt. Nee, geen levensmoeheid. Hier staat vanavond ook een jonge vader van 6 kinderen. Maar wel heimwee. Om straks met je vrouw en die 6 kinderen aan de hand te staan voor God. Zie, hier zijn wij. Wij hebben u verwacht. Ik moet dan toch even denken, gemeente, aan mijn eigen kinderen als ik zo naar huis ga. En ze zijn nog op. Dan hoef ik als vader niet aan te bellen. Maar dan staan ze met hun neus tegen het raam. En als ik uitstap, dan vliegt de voordeur open. Kijk dat leven vanuit de binnenkamer. Dat je wel eens opstaat van je knieën. Met je neus tegen het raam gaat staan, jongelui. Om te zien of Jezus al komt. Waarom? Wel om verlost te worden van mijn biddeloosheid. Van mijn geesteloosheid. En niet meer mijn ogen te sluiten in de binnenkamer. Maar straks met eigen ogen te zien hoe goed God is voor een biddeloze zondaar. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Ja, Heere, dan kan het toch niet anders om ook aan het einde van de preek het woord van u na te spreken. Heere, leer ons bidden. En wilt u zelf ons voortdurend ook op die plaats houden, op de knieën, waar we klem lopen, Heere, vastlopen met onszelf in de binnenkamer. Geconfronteerd worden met onze geesteloosheid en oppervlakkigheid. Maar ook door u bepaald worden bij de volheid die er ligt in het woord en in het werk van u de drie enige God. Ach, Heere, Als dat openvalt, dan gaat bidden vanzelf. Dan schieten woorden tekort om uit te spreken hoe goed u bent voor een slecht mens als wij zijn. Wilt u met ons gaan, heren, ook als wij naar huis gaan? U weet ook wat we ontmoeten wanneer we onze deuren openen en achter ons dicht doen. Wees in het bijzonder met hen die in hun woning eenzaamheid en verdriet ontmoeten. Heren, u weet van alle dingen. Het kunnen mensen zijn die alleen zijn achtergebleven. Het kunnen ook kinderen, jongeren of volwassenen zijn die zich binnen het gezin, binnen de familie of in het huwelijk alleen weten. Geef, Heren, zicht op het woord. En dat u zelf ook vanuit de binnenkamer kracht wilt schenken om ook dat concrete kruis op te nemen en het achter u te dragen. Wees zo met ons, Heer, ook in de week die voor ons ligt. Geef dat ons leven doorademd mag zijn van de geest en het woord van u, de Heere. En dat we zo ook in biddend eenvoud ons werk mogen doen op de plaats waar u ons gesteld hebt. Gedenk ons zo in alle dingen. Wilt u ons gebed verhoren, niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 98, vers 4. Psalm 98, vers 4. Laat dan heen dragende de zegen des Heren die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.